Weet je, het is ook weer een beetje het menselijke maat brengen in de relaties. Door technologie en door allerlei andere, om allerlei andere redenen, is de aandacht een beetje, de menselijke aandacht een beetje op de achtergrond.
Welkom bij de klantvriendelijkste podcast van Nederland. Jouw gids door de wereld van klantbeleving en klantvriendelijkheid. In deze serie nodigt Market Response Herman Koppen uit om onze eigen consultants aan de tand te voelen. Herman is een doorgewinterde specialist op het gebied van klantvriendelijkheid met ruim 25 jaar ervaring. Hij gaat in gesprek met Gerrit Pixen, onze Senior Customer Experience Consultant en schrijver van het boek Ontmoet de Exceptionals. In de vorige aflevering hoorde je alles over de bezieling van de organisatie en de employee experience. Onderwerpen die onlosmakelijk zijn verbonden met tevreden klanten. Herman en Gerrit bespreken in deze aflevering alles over de klant. Wie is de klant? En wat kun je doen om jouw organisatie zo klantvriendelijk mogelijk te maken? Kortom, laat je inspireren door treffende praktijkvoorbeelden en concrete handvatten, want dit is de klantvriendelijkste podcast van Nederland. We zijn al een aantal afleveringen onderweg in de klantvriendelijkste podcast van Nederland. En pas nu gaan we het hebben over de klant. Na de bezieling van de organisatie, na de employee experience, is het dan eindelijk tijd voor die klant. Maar Gerrit, wie is die klant?
Ja, dat is eigenlijk wel een hele goede vraag. En bij heel veel bedrijven is dat eigenlijk best wel logisch. Dat is uiteindelijk degene die je boterham betaalt. Maar ik denk, Herman, dat jij bij de bedrijven waar jij hebt gezeten, waar je met tussenkanalen te maken hebt, met resellers te maken hebt, dat het misschien wel intern wel eens een discussie was wie de klant is.
Ja, absoluut. En het is ook niet een hele eenvoudige discussie, waarbij je naar mijn mening wel een aantal groepen tussen aanhalingstekens kan onderscheiden. Want als je het over je klanten hebt, heb je het natuurlijk uiteindelijk over organisaties. Maar de mensen binnen die organisaties, die bepalen wat ze van je kopen en wanneer en voor hoeveel. Wat ze bereid zijn te betalen. Dus wat je, als je het over klanten hebt, wat je naar mijn mening moet onderscheiden is, je kunt kijken naar het kanaal. Dus waar is het bedrijf precies actief? In welke industrie? Ja. En met andere woorden, met wat voor dilemma's en problematiek hebben dat soort organisaties dan te maken? En dan heb je binnen je klantenorganisatie natuurlijk nog allerlei functies waar je als leverancier mee te maken hebt. Je hebt natuurlijk de inkoper die in een B2B-omgeving bijvoorbeeld.
Die naar hele andere dingen kijkt.
Maar je hebt natuurlijk de HR-organisatie op het moment dat jij een service verleent of verkoopt. Je hebt natuurlijk de marketeers van je klantenorganisatie die misschien op basis van jouw product goede sier willen maken. De verkopers die misschien jouw product gebruiken om verwerkt in het eindproduct wat jouw klantenorganisatie verkoopt. Dan weer helemaal moeten brengen, et cetera. Daarnaast moet je denk ik als organisatie in de gaten houden dat je hebt klanten, maar je hebt ook je prospectsorganisaties. Dus je hebt ook je niet-klanten waar je...
Ja, je doelgroep waar je mee
je doelgroep waar je ook over moet nadenken. Want de klanten zijn natuurlijk fantastisch, maar over het algemeen wil je als bedrijf graag groeien. Dat kan natuurlijk binnen je bestaande klanten, maar dat kan natuurlijk uitstekend door gewoon nog meer klanten te werven binnen je groep niet-klanten. En ook daar heb je natuurlijk weer te maken met verschillende functies die op allerlei manieren getriggerd kunnen worden. Waarom ze geïnteresseerd kunnen zijn in jouw product of dienst wat je wil verkopen.
Je hoorde Herman Koppen, specialist op het gebied van klantvriendelijkheid, klantinzichten en klantstrategieën in de B2B-sector. Het is zijn missie om klantervaring en groei te stimuleren door gebruik te maken van digitale oplossingen om marketing- en verkoopfuncties in de hele organisatie op elkaar af te stemmen. Je hoort ook Gerrit Pixen, Customer Experience Consultant bij Market Response en gefascineerd door klantvriendelijkheid en loyaliteit in klantrelaties. Op basis van fact-based onderzoek en al meer dan 20 jaar ervaring ondersteunt hij bij Market Response bedrijven met ontwikkelen van duurzame klantrelaties. En natuurlijk kun je hem kennen als een van de drijvende krachten achter het klantvriendelijkste bedrijf van Nederland. Dat is al 17 jaar het grootste onafhankelijke onderzoek naar klantvriendelijkheid in Nederland. Gerrit en Herman blijven nog even doorpraten over wie nou precies die klant is bij B2B-bedrijven.
Ja, en was het dan bij de B2B-bedrijven waar jij hebt gewerkt, was het dan toch uiteindelijk die eindklant, die consument, die bepalend is? Of werd er veel dichterbij gekeken naar inderdaad degene waaraan je leverde?
Nou, dat is een hele goede vraag. En dan raak je toch het brand experience stuk aan. Hè? Dus welk merk wil je waar precies verkopen? En hoe credible, hoe geloofwaardig ben je in dat bepaalde kanaal? Als je natuurlijk een premium brand hebt als Starbucks bijvoorbeeld. Dat is wat makkelijker weg te zetten in een bepaald kanaal waar mensen wat meer bereid zijn, wat meer te betalen voor een kop koffie. Versus bijvoorbeeld een merk als Nescafé. Wat overigens hartstikke lekkere en prima koffie is, maar in een andere omgeving, mm-hmm. in een ander functioneel gebied. Ja. Met ook een heel ander prijskaartje over. Laat me dat er ook bij vermelden. Dus waar ben je als klant naar op zoek? En daar moet je natuurlijk als leverancier, als bedrijf goed over nadenken. Wat past? Wat voldoet aan de vraag van je klant?
Ja, en nou ja, we hebben de eerste in een van de eerdere podcasts over strategie gehad. Daarna over medewerken. Nu gaat het naar klant. Want ja. Nou, dat is volgens mij ook de volgorde waarin je eigenlijk te werk moet gaan. Eerst je strategie bepalen. De medewerkers die dragen die strategie uit. En daarmee bedien je je klanten.
Maar wel met input vanuit de klant wanneer je strategie bepaalt uiteraard. Ja. Dus niet onafhankelijk gaan doen en dan op hoop van zegen. Ja.
Nee. Maar wij noemen het dan klanten. Maar ik kan me ook voorstellen, als je bij een goede doel werkt, dan heb je het niet over klanten, maar dan heb je het over donateurs. Ja. In de lesje hebben ze het vaak over gasten natuurlijk. Ja. Ook niet over klanten. Bij
absoluut.
Ja, bij
absoluut.
Verenigingen gaat het over leden.
Absoluut.
Dus daar waar wij denk ik ook in de podcast klanten noemen, vul in. Dat kan ook burger zijn als het gaat om een gemeente.
Ja. Nee, en als als we weer even terug moeten naar een B2B-omgeving. Jij noemt hospitality. Dat is een hele belangrijke. Dat is op het moment dat jij leverancier bent aan de hospitality-industrie. Dan moet je natuurlijk heel erg goed nadenken over wat wil de gast die bij jouw klant komt eten of komt drinken. Wat is daar het verwachtingspatroon? Gecombineerd met de operatie van jouw klantenorganisatie. Hoe kun je daar dan het meeste uithalen en hoe kun je dat het beste combineren?
Ja, want ik denk als je inderdaad bij die klant begint, dan begint het bij klantbehoeften. En welke behoefte heeft die klant en hoe kunnen we die het beste invullen? Gezien de strategie die we hebben, gezien de brand die we neer willen zetten, hoe kunnen we die behoefte die klant heeft? Dus het start volgens mij, als je gaat invullen van waar start klant interactie, waar start klant customer experience, dan begint het bij die klantbehoefte inderdaad. En dan is het de klantbehoefte aan de ene kant inderdaad van, inderdaad wat ik net zei, van hoe vul je dat dan precies in? En dan is die tweede stap is inderdaad, en maak je dat dan ook waar? Hè? In beide fases zijn twee verschillende type onderzoeken als je dat zeg maar boven water wil halen.
Absoluut.
En klantbehoeftes is echt het gesprek aangaan van, wat doet dat nou voor je? Hè? Waarom neem je die dienst af? Of waarom gebruik je het op die manier? En wat wil je ermee oplossen? Ja. Terwijl dat inderdaad veel meer achteraf meten de experience is. Van maar hoe heb je het dan ervaren? Dat wat we doen.
Wat ik altijd heel interessant vind, dat doen jullie als Market Response natuurlijk ook, is op het moment dat je klantfeedback verzamelt en je hebt data van klanten van je concurrent. En je kan daar ook een beetje feedback ophalen op exact dezelfde onderwerpen als waar je je eigen klanten op bevraagt. Dan kun je natuurlijk een aantal dingen heel mooi in perspectief plaatsen. Als jij ergens een gigantisch hoge NPS ophaalt, maar eendimensionaal meet en denkt van nou we zijn er. Trek de fles champagne maar open. Maar je concurrent haalt nog een behoorlijk aantal punten meer. Ja, dan moet je je afvragen of die fles champagne niet in de koelkast moet blijven staan. Waarbij je op het moment dat jij denkt dat je het slecht doet, maar je hebt die benchmark van de klanten van je concurrent en het blijkt dat je het eigenlijk helemaal niet zo slecht doet. Oké, je bent misschien niet waar je wil zijn, maar
de vloeit niet meteen morgen.
Trek de koelkast maar open.
Ja.
Dus weet je, een stuk benchmark onderzoek is altijd wel erg belangrijk op het moment dat je die feedback ophaalt in de markt bij je eigen klant.
Ja, dus wat dat betreft heb je eigenlijk over 3 typen onderzoeken. Behoefteonderzoek, je eigen ervaring, experience onderzoek en eigenlijk benchmark onderzoek.
Precies.
Als je die 3 combineert, dan heb je volgens mij
dan heb je
echt
een
inzicht in.
Mooie basis om daarna te kijken, oké, wat moeten we nou doen? Gecombineerd met alle andere zaken waar we natuurlijk in de voorgaande podcast al met elkaar over hebben gesproken. Het hele customer journey mapping onderwerp, wat echt, het is een beetje, misschien voor een aantal mensen is het een beetje een ouderwets instrument, customer journey mapping. Maar het zorgt er wel voor dat je heel erg veel informatie ophaalt. En daar kun je overigens, dat heb ik in het verleden ook wel gedaan, op het moment dat je zeg maar de resultaten hebt opgehaald vanuit je eigen organisatie, als het gaat om customer journey mapping, leg dat dus voor aan een klant.
Ja.
De opportunities, de mogelijkheden die waar de organisatie zelf mee komt, is dat iets waar een klant echt op zit te wachten. En ik kan me nog een workshop herinneren in Azië die ik mocht leiden. We zaten in een heel mooi hotel en we hadden het over het hospitality kanaal. En op een gegeven moment had ik gevraagd aan de food and beverage manager en de hoofdchef, de hoofd van de keuken van het hotel, om naar boven te komen om bij de presentaties aanwezig te zijn van het groepswerk.
Ja.
En het was zo een eye-opener om die superstrakke, directe feedback te krijgen van die mensen. Waarbij heel vaak op de dingen die gesuggereerd werden door de groepen, vaak werd gezegd, ja, maar dit is, weet je, probeer dingen niet zo moeilijk te maken. Mm-hmm. Als jij mij alleen al een e-mail stuurt waarbij de layout al wat leesbaarder is, of waarbij ik maar alleen maar op een knop in de e-mail order now kan klikken, waardoor ik niet die hele e-mail door hoef om zeg maar die bestelling te plaatsen, dat zou me al enorm helpen.
Ja.
Dat zou me al een paar.
Daar hebben we het hier over waar we het eerder over hadden. Soms zijn het de details die je zelf niet eens meer ziet.
Exact.
Maar waar inderdaad iemand anders jou op kan attenderen.
Precies.
En wat dat betreft is misschien ook wel een heel mooi voorbeeld wat ik hele leuke sessies vind om te doen en die wij gelukkig bij Marktspons best wel vaak mogen doen, zijn Connect en Inspire sessies. Waarbij we en medewerkers en klanten in dezelfde ruimte zetten.
Okay.
En dan doen we het eerste uur, zijn we eigenlijk alleen maar met die klant aan het praten. En dat kan over behoeften zijn, maar dat kan ook over ervaringen zijn. En die medewerkers die zitten in een cirkel eromheen. Het enige wat ze mogen doen is luisteren.
Okay.
Ze mogen nog geen interactie met die klant zoeken. En na dat eerste uur, dan gaan we speeddaten. Dan gaan die medewerkers met die klanten 1-op-1 speeddaten. En dat doe je een paar keer, zodat je een paar klanten kan spreken. En dan kan je doorvragen op wat je dat eerste uur hebt gehoord.
Ja.
Om vervolgens als groep uit elkaar te gaan. En dan gaan die medewerkers eigenlijk een actieplan bedenken.
Mm-hmm.
En die klanten gaan ook een actieplan bedenken. En dat ga je in het laatste uur ga je dat aan elkaar presenteren. Dan ga je het eigenlijk zeggen, medewerkers zeggen, joh klanten, we hebben nou deze avond of deze middag hebben we goed naar jullie geluisterd.
Mm-hmm.
En dit zijn dingen die wij gaan aanpassen. En die klanten die gaan zeggen, als je nou goed naar ons had geluisterd, dan zijn dit dingen die je moet gaan aanpassen. En daar ga je dan de discussie met elkaar aan.
Dat doet mij denken aan een manier waarop wij ook feedback ophaalden bij klanten. En dat was door middel van los dealgesprekken, maar ook win-gesprekken. Dus dat zijn dan gesprekken, 1-op-1 gesprekken met mensen van organisaties die uiteindelijk niet voor ons hebben gekozen.
Ja.
Dus in de onderhandelingsfase
is er ergens
iets misgegaan. Waardoor, of niet, maar de klant heeft uiteindelijk toch, de prospect in dit geval, heeft
een andere keuze
toch gekozen voor een andere partij. Daar komt, als je dat soort gesprekken voert, komt enorm veel informatie uit naar voren. Maar, en vaak is de focus op, maar waarom verliezen we nou bepaalde deals? Maar je moet het omdraaien en je moet ook dat soort gesprekken hebben met organisaties die wel voor jou hebben gekozen.
Ja.
Stel dan de vraag, waarom heb je wel voor ons gekozen? Wat is het wat u zo in ons aantrekt,
ja,
door uiteindelijk voor ons heeft gekozen?
Ja.
En dat soort output kan weer van hele grote waarde zijn voor je interne communicatie. Om zeg maar je interne bedrijfscultuur verder op te bouwen. Door je werknemers trots te laten zijn op waarom een bepaalde klant voor ons gekozen heeft.
Ja, en ik kan me dat in de B2B heel goed voorstellen. En als je nu in de consumentenmarkt zit, dan zou ik ook altijd zeggen, doe een instroomonderzoek en een uitstroomonderzoek.
Ja.
Want om daar 1-op-1 gesprekken met iedereen te doen die bij jou gekomen is. Nou, dat kan soms heel veel zijn.
Is wat veel wellicht.
Maar doe dan inderdaad een interview of een enquête bij de instromers. Van, hey, maar waarom heb je nou die keuze gemaakt? Maar inderdaad ook bij de uitstromers. Waarom ga je nu weg bij ons?
Ja.
En we hebben het nu steeds over onderzoeken doen. Maar ik denk ook dat er steeds meer waarde al zit in de data die bedrijven al zelf hebben. Dat we lang niet altijd onderzoek hoeven te doen.
Maar nee, ik denk ook niet dat je overal het exacte stickertje onderzoek op hoeft te plakken. Als jij als sales director gewoon een klant opbelt die voor jou gekozen heeft om te horen van waarom heeft u voor mij gekozen. Klinkt misschien een beetje gek dat ik u nu bel, beste nieuwe klant. Maar ik wil toch graag heel graag...
Ik wil je ten eerste even bedanken dat je voor ons gekozen hebt.
Ja. Weet je, het is ook weer een beetje, en ook daar hebben we natuurlijk eerder over gehad, de menselijke maat brengen in de relaties. Heel veel door technologie en door allerlei andere, om allerlei andere redenen, is de aandacht een beetje, de menselijke aandacht een beetje op de achtergrond.
Ja, en dit vind ik wel een mooi voorbeeld wat je noemt. Want je kan wel de technologie gebruiken om die gesprekken die je dan toch doet, om die te loggen en één keer in de zoveel tijd al die gesprekken eens bij elkaar te pakken. Ja, en eens te kijken van, hé, maar wat is nu de rode lijn uit die gesprekken? Ja. Hetzelfde kan je natuurlijk ook doen bij het klantcontactcentrum. Waarbij je, nou ja, doe maar eens van een week lang alle gesprekken die daar hebben plaatsgevonden. Gooi die maar eens in, nou ja, tegenwoordig zijn er genoeg tools die wij ook bij Marktspons hebben. Om maar eens de rode lijn uit al die gesprekken te halen.
Precies.
En ik denk, dat bedoel ik met van, je hoeft niet altijd weer een enquête op te stellen of een vraaglijst te doen. Nee. Er is al heel veel.
Analyseer maar eens wat je al in je systeem hebt staan. En daarbij kunnen AI-tools natuurlijk een hele belangrijke waarde. Ja. Van hele hoge waarde zijn.
Ja. Ja, en zeker op het moment dat je dat kan combineren met toch wel ook een stukje vragenlijst. Echt die perceptie van die klant op te halen. Mm-hmm. Want dan kan je pas hele mooie analyses maken. Want dan kan je zeggen, we zien in deze data zien we dit gebeuren. Maar we zien ook dat een groep klanten is die is juist niet blij met hoe het gesprek heeft plaatsgevonden. Of we zien dit en dit gebeuren. En dat is vooral bij de groep die heel erg positief is.
Ja. Ja.
Of dat is de groep die heel veel waard voor ons is.
Je triggert me, want één bepaalde klantgroep waar we het niet over hebben gehad, is de indirecte klant.
Wie bedoel jij met de indirecte klant?
Nou ja, kijk, ik zal een heel simpel voorbeeld geven. Ik heb lang bij Nestlé Professional gewerkt. Dat is de tak binnen Nestlé die zich op de, zeg maar, op de grootverbruiker richt. Maar vaak werden die grootverbruikers bediend vanuit een netwerk van preferred dealers of wholesalers. Mm-hmm. En groothandel.
Ja.
Waarbij wij als Nestlé niet direct het contact hadden met de eindklant die onze producten kocht. Maar daar een laag tussen zit. Van handelaren, van partijen die uiteindelijk de eindklant bedienen. Nou, dus natuurlijk in zo'n model ben je natuurlijk één dimensie verwijderd van die eindklant. Maar het is natuurlijk nog steeds ontzettend belangrijk om inzichtelijk te krijgen wat er bij die eindklant allemaal speelt. En dus het belang van het heel sterk samenwerken met je groothandelkanaal, met je dealers. Dat is natuurlijk gigantisch om uiteindelijk op de radar te blijven van die eindklant. En ook om die feedback terug te krijgen van wat gaat er goed en wat gaat er niet goed.
Ja, en ik denk ook wel dat als je ook kijkt naar het klantvriendelijkste bedrijf van Nederland, die bedrijven die, nou ja, al jaren hoog staan of zelfs al jaren winnaar zijn, die hebben dat ook goed voor elkaar. Die hebben sowieso al hun interne database goed voor elkaar. Die weten over wie is nou die eindklant.
Ja.
En wie is ook soms wel eens die tussenpersoon waar we mee te maken hebben.
Ja.
En wat vindt hij daarin belangrijk? En die gebruiken ook die data, denk ik, heel vaak heel erg intern heel erg goed om eigenlijk verbeteringen door te voeren die soms inderdaad op het detailniveau zitten. Van, ja, dat knopje moet niet linksboven, maar dan moet rechtsboven staan. Ja. Dan is het dan een stuk eenvoudiger voor de klant om het te gebruiken.
Maar het is ook wel weer mooi dat je daarmee het data onderwerp aansnijdt.
Mm-hmm.
Want data is natuurlijk, in het verleden hadden we het allemaal over big data. En nou ja, volgens mij is big data toch wel een beetje,
ik hoor het niet meer zo
zwaar. Nee, exact. Nee. Het is zwaar op zijn retour, denk ik. En ik denk dat als je echt succesvol wil zijn, moet je eerst focussen op je little data. En weet of jouw contactpersoon bij je klant een man of een vrouw is. Dat helpt dan een heleboel bij de aanschrijving. Überhaupt dat je zijn of haar naam weet, helpt al. En daar gaat het bij heel veel bedrijven natuurlijk al.
Ja, maar dat bedoel ik al met de database op orde hebben.
Exact.
En dat soort dingetjes, het lijkt heel simpel. Maar volgens mij, Cruijff zei het toch, hè, de simpelste dingen zijn het moeilijkste om het te doen.
Ja.
En dat is denk ik in klantbediening ook heel vaak zo. Dat het inderdaad, soms lijkt het heel simpel van ja, maar het is toch heel logisch om een database te hebben waar alle klanten netjes in staan, inclusief inderdaad, wat is hun geslacht, wanneer zijn ze klant geworden, wat hebben ze besteld, hoe vaak hebben ze gebeld, wat is hun klantwaarde. Nou ja,
dan maakt de privacywetgeving de zaken wel wat complexer dan in het verleden.
Ook daar zit een stukje vertrouwen in naar die klant toe. Want als ik goed bediend word als klant, dan ben ik best bereid om ook wel wat dingen te delen met mijn bedrijven waar ik klant ben.
Als jij daar voordeel uit haalt.
Ja, en als ik dus ook echt het gevoel heb dat mijn bedrijf, dat bedrijf waar ik klant ben, ook dat echt doet om mij te helpen. En niet alleen maar om zichzelf te helpen. Op het moment dat gevoel weg is, dan ben ik ook veel minder snel bereid om data te delen, om daarin open te zijn. Maar op het moment dat gevoel er wel is, dan denk ik dat heel veel consumenten eigenlijk best bereid zijn om een stuk van hun data te delen met bedrijven.
Goed om te weten dat de volgende aflevering over data en monitoring gaat. En als je je vast abonneert, dan krijg je die aflevering automatisch in je tijdlijn. Ook zou je eens kunnen kijken naar de BSR-oplossingen van Market Response, waarin je onder andere data uit je eigen bedrijf kan verrijken met doelgroepsegmentatie en persona's aangeleverd door Market Response. Nu praten we nog even verder over de klant. En de vraag waar de heren antwoord op geven is: moet je eigenlijk een rode loper voor iedere klant uitrollen?
Nou, de klant centraal zetten is wat mij betreft al iets anders dan inderdaad de rode loper uitrollen voor elke klant. Want er zit een verschil tussen klantgericht en klantgezwicht. En klanten snappen echt wel dat sommige dingen niet kunnen, of dat sommige dingen extra kosten, of dat sommige dingen niet onderdeel zijn van het geheel. Als je maar dat gesprek blijft aangaan, de dialoog blijft aangaan met de klant, dan denk ik dat je prima klantgericht kan zijn zonder klantgezwicht te zijn.
Nou, ik denk als je duidelijk hebt wie je klant is, dan heb je waarschijnlijk ook duidelijk wie je klant niet moet zijn.
Ja.
En daar kun je in principe in je operatie en in je strategie natuurlijk rekening mee houden.
Ja, en hetzelfde geldt natuurlijk voor de klantbehoefte. Als je weet wat de klantbehoefte is, dan weet je ook wat de klantbehoefte niet is.
Exact.
En als je dan als bedrijven aan de slag willen met inderdaad customer experience, dan heb je waar we het in het begin over hadden, dan heb je het over die brand goed neerzetten. Ja. Waar zijn we van? De bezieling, de goede medewerkers daarbij zoeken, maar dus inderdaad ook die klant aangehaakt houden in alles wat je doet. Dus dan is volgens mij begint dat inderdaad met het gesprek met die klant aangaan.
Ja.
En dan helder hebben, wie is je klant? Hoe ga je dat gesprek aan? Nou, dat kan door 1-op-1 interviews te doen. Dat kan door die enquête. Dat kan door een Connect and Inspire sessie te doen. Als je maar een gevoel hebt wie die klant is. En dan kan je ook je medewerkers intern.
Maar je kunt zelfs nog een financiële dimensie toevoegen. Waarbij je, en dat klinkt misschien een beetje cru, maar waarbij je zelfs een grens legt tussen wat kan een bepaalde klant financieel opleveren versus wat kost die. En vaak kun je dan naar volume kijken bijvoorbeeld. Dus wat voor waarde vertegenwoordigt een bepaalde klant? En wat voor effort moet je daar dan in stoppen om dat nog te kunnen rechtvaardigen, als je begrijpt wat ik bedoel?
Ja, zeker in de B2B-markt. Kijk, in de consumentenmarkt kan je daar kijken.
Nee, natuurlijk, dat is een ander verhaal. Maar die financiële grens, die moet je wel voor jezelf bepalen. Hè? Klantgericht versus klantgezwicht. Als je wel zwicht, pak je ook die allerkleinste klanten aan. En zet je daar een maand werk op, bij wijze van spreken. En dat is natuurlijk, dat kan nooit uit. En dus je moet daar wel zeker rekening mee houden.
Herman, Gerrit, wat zijn volgens jullie nou inspirerende voorbeelden van bedrijven die echt klantvriendelijk zijn?
Nou ja, de voorbeelden van bedrijven die klanten echt centraal zetten in de B2C, want daar heb ik natuurlijk vooral veel ervaring in. Dat zijn die bedrijven die natuurlijk in het klantvriendelijkste bedrijf van Nederland vaak bovenaan staan. En als je dan die verhalen leest waarom die bedrijven klantvriendelijk zijn, nou, dan zit het vaak heel erg in die medewerker. En die medewerker heeft iets speciaals gedaan.
Ja.
Waardoor die klant zich zo op het podium verheven voelde, dat hij zei van ja, maar dat is echt over de top. En dat kan dus heel vaak in die details zitten. Hè. Een mooi voorbeeld vind ik van Rituals, die al jaren heel hoog staan in de verkiezing van het klantvriendelijkste bedrijf, dat ook al een paar keer gewonnen hebben. Die zeiden van ja, tijdens de coronacrisis hadden wij wel medewerkers in onze winkel. Want er mochten er 1 of 2 in de winkel, maar de winkel mocht niet open. Mm-hmm. Maar die medewerkers konden wel zien wat er online besteld werd. En die konden een bestelling van iemand die ze kenden, omdat die elke week bij wijze van spreken in de winkel kwam, konden ze uit die online flow halen en konden ze in de winkel gewoon persoonlijk afhandelen. Betekent dat iemand die normaal gesproken naar de winkel ging, die moest nu in coronatijd online dingen bestellen. En die dacht van, joh, dan komt het de volgende dag met de post. Nee, maar diezelfde middag was die medewerker uit de winkel die dat pakketje kwam brengen bij die klant die normaal gesproken naar de winkel toe kwam. Dan denk ik, ja, dat zijn klantgerichte zaken, ja, die er juist net voor maken dat die klant, nou ja, eigenlijk verrast wordt in hetgeen waar die had verwacht.
Ja, dat is bijzonder.
En dat soort mooie voorbeelden, nou ja, die zitten in een klantvriendelijkste bedrijf van Nederland genoeg. Hè? De Efteling, die mensen een video meegeeft, hoe heet dat, videorecorder meegeeft, om eens een dag te laten zien wat het is om met een gezin door de Efteling heen te gaan.
Ja.
Nou, sowieso, die mensen die vonden dat geweldig, maar het geeft de Efteling ook heel veel input.
Zeker.
Hoe zo'n gezin kijkt,
zeker,
als ze door de Efteling heen gaan.
Ja.
En zo, ja, bij elk, nou, ik denk wel elk bedrijf wat in de top 50 staat van het klantvriendelijkste bedrijf van Nederland, die hebben dit soort voorbeelden. En als je dat soort voorbeelden ook groot maakt in de organisatie, dan wordt het, en dan hebben we het weer over cultuur waar we het eerder hebben over gehad, dan wordt het ook cultuur dat dat soort dingen ook mogen.
Precies.
En dan wordt het leuk om daar te werken, want dan denk je ineens van ja, maar dat is gewoon mogelijk. Dat kunnen we gewoon doen. Zonder dat het meteen weet ik niet hoeveel geld kost, of dat het weet ik niet hoeveel, ja, resources ervoor nodig zijn. Maar dat je eigenlijk best wel in klantgerichtheid met hele kleine dingen het verschil kan maken.
Nou, het mooie is, de voorbeelden die jij geeft, de rode lijn daarbinnen is toch wel tot op zekere hoogte creativiteit. Hoe kun je anders doen? Hoe kun je eigenlijk hetzelfde bereiken, maar op een andere manier? Waardoor je opvalt, waardoor je verrast, waardoor je daardoor wat meer een memorabele ervaring biedt.
Ja, die blijft hangen.
Die,
ja,
echt blijft hangen. Waarbij je uiteindelijk in beide gevallen een primair proces vervult. Bij rituals is het de logistiek. Mm-hmm. Je hebt een bestelling en die moet afgeleverd worden. Ja. En in een klassiek model wordt dat door DPD of door FedEx of weet ik voor wie gedaan. In het andere geval heb je natuurlijk je klassieke onderzoek, waarbij je dat ook op een hele creatieve, opvallende manier vormgeeft.
Ja.
Dus die creativiteit, is dat, zou jij dan denken dat die creativiteit, is dat dan, is dat iets wat je bij alle meest klantvriendelijke bedrijven tegenkomt?
Ja, tot op zekere hoogte. Want ik denk dat creativiteit ook afhankelijk is van een bedrijf. Hè? Creativiteit in de verzekeringen is heel anders dan creativiteit bij een ledgerbedrijf. Dus creativiteit in de verzekeringen zit hem in. Hoe ga je nou om met iemand die al 20 jaar verzekerd is en dan een keer wat declareert wat misschien net niet binnen de voorwaarden past?
Ja.
Hoe ga je daar dan mee om? Dus ik denk dat het afhankelijk is van...
Dat zou ik eerder flexibiliteit noemen. Of dat ik weet niet of dat...
Of dat, nou ja, of dat, ja,
zo creatief inderdaad zou zijn.
Maar het moet dus passen binnen de brand experience waar we het in de eerder over hebben gehad van dat bedrijf.
Ja.
En wat wij zeiden, van dat kan soms in kleine dingetjes zitten. Hè. Ik vind het bijvoorbeeld heel fijn als ik mijn banden laat wisselen van mijn leaseauto. En ik maak online een afspraak. En ik kom binnenlopen. En ze zeggen al, hey, meneer Pixen, mooi dat u er bent.
Ja.
Dat ik denk van ja, je hebt dus donders goed in de gaten dat ik op dat moment binnenkom. Je kan zien als ik het terrein op kon rijden aan het kenteken, dat is meneer Pixen die het terrein op kon rijden. Dan denk ik, dat zijn kleine dingen, kost helemaal niks extra's, maar het doet wel wat voor de klantbeleving.
Absoluut.
En ik denk, en dat is creativiteit misschien wel, dat je in elke branche waar je ook zit, dat je wel dit soort dingen kan ontwikkelen, kan de medewerkers daarin kan meenemen, het voorbeeldgedrag kan laten zien, waardoor medewerkers dat uit van zichzelf gaan doen.
Ja, en het echt helemaal doordenken van bepaalde processen, waarbij je jezelf de vraag stelt, hoe kan ik hier een persoonlijke ervaring inbouwen?
Ja, maar het moet dus wel bij jezelf blijven. Het moet inderdaad niet een proces worden wat een medewerker...
Nee, het moet geen kunstje worden.
Nee, want daar prikt die klant zo.
Absoluut.
Mooi gesproken, Gerrit en Herman. De tijd zit erop. We zijn alweer toegekomen aan het einde van deze aflevering over de klant. Wat is volgens jullie de takeaway van deze aflevering?
Dank voor het supergave gesprek weer, Gerrit. Mijn takeaway is dat uiteindelijk, als je de klant echt centraal wil stellen, dan heb je als organisatie heel veel creativiteit nodig. Dus je moet niet bang zijn om buiten de gebaande paden te treden. Je moet niet bang zijn om jezelf de vraag te stellen, is dit proces zoals we dat gedefinieerd hebben, is dat eigenlijk wel correct? Kritisch naar je eigen organisatie en processen kijken. Om altijd die klant centraal te stellen. Hoe kun je zeg maar de persoonlijke aandacht inbouwen in je processen? Dat is voor mij de learning uit deze podcast. Dank.
Ja, en wat mij betreft dat niet alleen in de B2C kan, maar zeker ook in de B2B.
Absoluut.
In deze aflevering al een klein schot voor de boeg, maar de volgende aflevering staat helemaal in het teken van data en monitoring. Vragen of opmerkingen kun je sturen naar podcast@marketrespons.nl of via een van onze social media kanalen. En wil je vandaag nog aan de slag met customer experience in jouw organisatie? Download dan De Klant. Het digitale magazine over klantvriendelijkheid en customer experience vind je op klantvriendelijkstebedrijf.nl. Voor nu bedankt voor het luisteren en vergeet je niet te abonneren, want dan krijg je de volgende aflevering automatisch in je tijdlijn.